Over een uur of twee zouden de eerste vrachtwagens verschijnen, maar om 2:30 ochtends was het industrieterrein van Aarschot verlaten. Imposante gebouwen rezen op aan weerszijden van de weg, die zich breed en vlak tussen een smeltkroes van fabrieken, garages, transportbedrijven en kantoren vertakte. Toen de politiewagen voorbij reed, floepte er bij een paar van die gebouwen buitenlampen aan. Het cascade-effect van licht ontlokte de agent achter het stuur een binnensmonds gemopper. Straks jagen we onze gemaskerde man weg. Daarna schakelde Dieter een versnelling hoger, maar op de bijrijdersstoel gaf zijn collega Tom geen reactie. Die vreesde dat de vogel al gevlogen was. Of erger, dat de zogenaamde man met het mes niet bestond. Hij werkte pas een jaar bij de politie, maar hij was al vaak uitgerukt voor nutteloze oproepen. Mensen wilden ofwel grappig zijn, of ze dachten in een paranoïde bui dat de buurman die het vuilnis buiten zette een inbreker was. Hij kon niet wachten tot hij het tot rechercheur zou schoppen, zodat een andere sukkel de straat opgestuurd kon worden om spoken na te jagen. Bovendien was het vreselijk koud in de auto. Konden ze ons geen patrouillewagen geven met functionerende verwarming? Hij gaf een klap op de ventilatieroosters in het dashboard. Morgen moet hij binnen zijn voor onderhoud, zei Dieter Monter, terwijl hij een bocht nam. Weet je trouwens dat er in de VS een jongen gestorven is in de kofferbak van zijn auto? Een dom ongeluk, iets met de achterbank, waardoor hij klem kwam te zitten. Tom keek hem van opzij aan. Wat had dat er nou mee te maken? Dieter had de onhebbelijke gewoonte om elk moment op te vullen met smalltalk. Tom had een caféruzie kunnen blussen of een feestje kunnen verpesten door te gaan eisen de muziek zachter te zetten. Maar natuurlijk stuurde de centrale hem naar een doods industrieterrein met een babbelzieke collega. Hij belde de hulpdiensten een paar keer en werd nooit serieus genomen, vervolgde Dieter, met als resultaat dat hij stierf. Zijn ouders kregen een schadeclaim van miljoenen. Kun je je dat voorstellen? Tom humde iets onverstaanbaars. Toen ze de enorme Citroën-garage voorbij reden, kwam een 30-tal meter verderop de loods in zicht waar de noodcentrale hen naartoe had gestuurd. Een laag uit beton opgetrokken gebouw dat aan het einde van een braakliggend stuk weg lag, omgeven door niets behalve opgestapelde containers. Zonder een bedrijfsnaam op te geven maakte het een naargeestige indruk. Waarom zou een inbreker hier zijn keuze op laten vallen, terwijl er tal van grootschalige bedrijven in de buurt waren? Dieter trok de handrem op, liet de centrale via zijn portofoon weten dat ze op de locatie gearriveerd waren en stapte uit. Tom volgde zijn voorbeeld. In de auto was het al koud geweest, maar buiten was het nog erger. De vrieswind beet in hun gezichten. Ze knipten hun zaklampen aan. In tegenstelling tot de andere gebouwen had de loods geen buitenverlichting. Optrekkend vocht ontsierde de gevel. Spinnenwebben woekerden onder de dakrand en er zaten gaten in het asfalt van het omliggende terrein. Via de centrale hadden ze doorgekregen dat de afbraak van de loods al enkele jaren op de planning stond, maar de plannen waren zo vaak uitgesteld dat deze uithoek het verwaarloosde stiefkind van het industriepark was geworden.